Maranatha, kom Heer Jezus. Heer, dat bidden we samen met de kerk door al de eeuwen heen. Kom Heer Jezus. Heer, het is niet dat we dit bidden omdat we willen ontsnappen van deze, van het bestaan van deze aarde, maar we bidden het omdat deze wereld gebroken is en we verlangen ernaar dat mensen zouden herstelling vinden in U. We verlangen ernaar dat U genezing brengt, dat U relaties opnieuw herstelt. We verlangen ernaar ook in ons leven dat U goede dingen teweeg brengt, dat U datgene dat gebroken is herstelt. Dus Heer, we bidden voor ons eigen relaties die soms kapot gaan of niet zijn zoals het moet zijn, Heer. We bidden dat U ons wilt leren om te vergeven en om verzoening te zoeken, zodat we nu al mogen meewerken aan wat U doet hier op aarde. Maar Heer, we bidden en we verlangen ernaar dat we mogen samen met U in een vernieuwde, herstelde schepping, samen met elkaar, samen met U, in het volheid van het leven. Kom, Heer Jezus. Amen. Oké, Thomas, aan U het woord.
Goedemorgen allemaal. Ik zie een aantal nieuwe mensen vandaag. Ik zou jullie allemaal welkom willen heten. Welkom. Ik zie ook mensen die al van een tijdje geleden terug zijn gekomen. Ik zie Luc daar helemaal achteraan. Ik ben blij om je terug te zien daar achteraan. Ook mensen die al nog niet zo heel lang komen. Welkom. Weet je, vandaag is het een mooie dag vandaag. Ik ga uitleggen waarom. We zijn blij om samen te zijn. Weet al, het is zomerperiode, het is vakantie. Het is allemaal wat rustiger voor ons allemaal. We hebben meer tijd. Meer tijd om bij ons gezin te zijn. Om dingen te doen dat we anders misschien niet doen. Tijd om na te denken. Na te denken over dingen die goed gaan. Of juist over dingen die slecht gaan. Weet je, we zijn hier in de kerk, de pottenbakker. En toch, hebben jullie dat soms? Niet altijd, misschien soms. Maar ondanks alle drukte, al hetgeen wat dat ons bezighoudt, als we hier zondag komen, vinden we toch een rust. Er is iets dat onze verlangen heeft om te komen. We weten allemaal, inderdaad, het heeft te maken met dat we hier komen om te leren over God. Om te leren over het leven. Maar ook vooral om samen te zingen, samen te bidden, elkaar te ontmoeten. En vandaag gaan we denken over de rol van de kerk. Vandaag de waarde van de kerk. En waarom dat God nog de kerk voorziet. Weet je, vorige week hebben we inderdaad gezien, toen dat David de boodschap bracht, toen had het over de hoop die we hebben. De zekerheid die we hebben. En dat te maken met de hoop die we hebben dat er na de dood nog zoveel meer is. En wat dat de impact heeft op ons leven. Vandaag gaan we kijken wat dat de hoop is in ons leven vandaag. Wat is de hoop vandaag? En daarvoor gaan we eentjes lezen in de Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 19. Ik lees het voor jullie van 19 tot 25. Daar wij dan, broeders, vol vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs de nieuwe weg, een levende weg, die hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben. Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle zekerheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij dan de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij elkaar acht geven, om elkaar aan te vuren, tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en des te meer naarmate hij de dag ziet naderen. De tekst van Paulus, die zoveel honderden jaren geschreven heeft aan de christenen aan de Hebreeën, aan christenen stuurde. En eigenlijk om de tekst te begrijpen, moeten we eigenlijk ten eerste, we gaan eens kijken naar de zinsopbouw. We gaan de zin, de verschillende delen bekijken, want Paulus heeft zo de gewoonte om heel lange zinnen te maken. En soms kan het zijn dat als je zo in het midden van een zin bent, dat je opeens vergeten bent over dat gaat. Maar ik heb eentjes de inhoud van deze tekst eentjes kort samengevat voor jullie. En het bestaat uit drie delen. Het eerste, wat mogen we doen? Tweede punt, waarom mogen we dit doen? En derde punt, wat is het resultaat van alles? Laten we eens kijken. Paulus begint eigenlijk het volgende. Als ik de tekst vertel, mijn één woord zegt Paulus eigenlijk. Weet je, broeders, vrienden, beste mensen, we mogen allemaal in alle vrijheid komen tot God. Zonder zorgen, zonder beperkingen. Het is door ons geloof dat we mogen komen zoals dat we zijn. Wie dat we ook zijn, hoe dat we ook zijn, we mogen komen tot God. Ons geweten is zuiver. Ons geweten mag zuiver zijn. Omdat we allemaal... Eigenlijk, we mogen weten dat we geen schuldgevoel meer hoeven te hebben. We mogen ook komen met een zuiver lichaam, want we weten dat we niet geoordeeld zullen worden. Onze lichaam is zuiver, onze handen zijn zuiver. We mogen allemaal komen tot God, omdat we allemaal zuiver zijn tegenover God. Daarmee begint Paulus. En dan zegt Paulus, waarom is dat wel? Dat heeft te maken met Jezus. Jezus dood, die nam alles op zich. Die kwam hier, die nam een fout op zich. En eigenlijk gewoon om onze vertegenwoordiger te zijn tegenover God. Hij nam onze fouten op ons zodanig dat wij geen schuld meer mochten hebben als het tegenover God zouden staan. En wat is het resultaat? Een nieuwe, levende weg. Die wordt geopend voor ons. Die vandaag is. Maar gaat ook verder dan dood, maar is vooral ook vandaag. Dat is vers 19 tot 23. En dan gaat Paulus concreter. Oké, en laat ons daarom die zekerheid niet vergeten. Laat ons blijven geloven. Laat ons elkaar blijven ontmoeten. Laat ons elkaar aandachtig zijn. Laat ons elkaar aanmanen. Laat ons elkaar moed geven. En laat ons elkaar liefde en naar goede werken duwen. Dat vertelt Paulus zo. Nu, dit is ook de centrale boodschap van vandaag. Weet je, de tekst hier in Hebreeën leert ons eigenlijk allemaal dat de kerk vandaag een levende gemeenschap is. Alle kerken, overal, overal ter wereld. De pottenbakker, de kerk in Kuurne, het levend water, de internationale kerk. Alle kerken, we zijn één, we zijn een gemeenschap. En ook overal, vandaag, gisteren, de kerken in de toekomst. We gaan drie punten zien over de kerk vandaag. Wat is het belang van de kerk? Wat zijn kenmerken van die kerk? Wat is het resultaat ervan? Geen drie punten, maar vier punten. En de kracht van de kerk. Laten we eens kijken naar het belang van de kerk. Dat is het eerste punt. Paulus vertelt dat jullie allemaal mogen komen tot God. Zonder zorgen. In alle vrijheid. En dan zegt Paulus, jullie kunnen dat doen doordat jullie in Jezus een nieuwe weg hebben. Een weg die jullie leidt tot God. Een weg die ons brengt tot God. Dus het is een weg in ons leven vandaag, maar die ook als onze eindbestemming telt. Nu, je moet beseffen dat dat niet altijd het geval is. Voordat Jezus kwam, was het zo dat de mensen die geloven in God, die konden niet rechtstreeks gaan tot God. Er was een tempel, mensen gingen naar de tempel om God te aanbidden. Maar in de tempel was er een deel, een gedeelte, het grootste heiligdom heette dat. En op die plaats, er was een plaats waar dat de priester één keer per jaar mocht komen, de hoge priester, de hoogste priester mocht daar komen, om rechtstreeks in contact te zijn met God. Die priester was de vertegenwoordiger voor het volk. Dat mocht niet. Maar Paulus vertelt, het is nu voorbij. Wij mogen allemaal rechtstreeks komen tot God. Iedereen mag persoonlijk tot God komen. En weet je wat dat is? Als wij allemaal bij God komen, dan is er iets heel bijzonders dat gebeurt, want God verandert ons. Als wij ongeduldige mensen zijn, dan merken we dat opeens geduldige mensen worden. Als we mensen zijn vol bitterheid, dan merken we dat opeens mensen worden die minder bitter worden, die positiever worden. We worden mensen die minder egoïstisch worden. We worden mensen die liefdevol worden. We worden zorgzaam. Komen tot God betekent dat we worden de persoon zoals God het ons heeft bedoeld. Gods nabijheid verandert ons. Verandert ons in christenen. Verandert ons allemaal in kleine Jezusen. En dit alles is mogelijk door de nieuwe weg die we hebben. Paulus heeft het over de nieuwe weg. Allemaal goed. Maar toen ik door die passage ging, toen dacht ik, oké, het klinkt allemaal heel mooi. Het klinkt allemaal goed. Het is goed. Maar die nieuwe weg. Wij mensen willen graag concreet advies, concrete voorbeelden. En Paulus, gelukkig, geeft ook een concreet advies van wat dat die weg is. Weet je, Paulus, in dit hoofdstuk, ik doe iets heel interessants. We komen aan het punt, hoe vinden we die weg? Eerst heeft hij het over, jullie mogen allemaal komen tot God. En er is een nieuwe weg. En dan vanaf vers 23 zegt hij eigenlijk, doet hij een soort herhaling. Dan zegt hij zo van, weet je wat, laten we het niet vergeten. En laten we daarom elkaar, laten we daarom dit doen, laten we daarom dat doen, laten we daarom dit en dat doen. Dus eigenlijk vult Paulus eigenlijk al een beetje in wat dat die weg is. Hij vertelt ons meteen wat het deel is van die weg. Heel interessant. Gelukkig dat Paulus ons dat vertelt. Hij legt uit hoe die weg is. En weet je, een belangrijk deel van die weg, dat is gemeenschap. Je zegt dat de kerk een gemeenschap is, dat het meer is dan gewoon even samenkomen. En waar zien we dat? Paulus zegt eigenlijk van, laat ons niet stoppen om samen te komen. Nu, in het Grieks zijn er meerdere woorden voor samenkomen. En het woord dat Paulus hier gebruikt is episch synagoge. Misschien spreek ik het verkeerd uit, maar het komt erop neer. In het Engels is het nog beter. In het Engels, ik had hem over het Engels. In het Engels heb je een aggregatie. Een aggregatie is eigenlijk gewoon een groep mensen die samenkomen voor een bepaald iets. Bijvoorbeeld die gaan naar de cinema, maar die hebben weinig met elkaar te maken. Dat is een aggregatie. Een groep mensen die samenkomen. Je kan het vergelijken met een zak knikkers. Maar dan heb je het andere woord, synagoge, congregatie. Dat is een congregatie. Dat is eigenlijk een groep mensen die samenkomen, die samen horen met één doel. En die samen met elkaar iets te maken hebben. Zoals, niet zoals een zak met knikkers, maar zoals een tros met druiven. We zijn allemaal zoals druiven die aan een tros hangen. We zijn verbonden aan elkaar. En daarover heeft Paulus het. Stop niet met elkaar, samen te komen. Stop niet met de synagoge te komen. Stop niet met die tros druiven te zijn. Dat vertelt Paulus. Dus dat betekent eigenlijk dat de kerk niet zomaar een plaats is waar je ontvangt. Waar je leert. Het is veel meer dat. Het is een plaats waar je samen op weg gaat. Een plaats waar je samen bidt. Een plaats waar je samen deelt. Een plaats waar je elkaar samen leert. Een plaats waar je elkaar samen doet groeien. En als je afvraagt of dat de echte betekenis is, Paulus geeft altijd toelichting. Hij heeft het over de vers erna, die zegt van elkander. Hij heeft het eerst over, kom, stop niet met elkaar te ontmoeten, blijf elkaar ontmoeten. En dan zegt hij, blijf mekander. Heb aandacht voor elkaar. Vermaan elkaar. Geef elkaar moed. En duw elkaar naar goede werken en goede liefde. Dit is gemeenschap. Paulus heeft het echt over gemeenschap. Wat is gemeenschap? Ga naar de kerk. Sommigen het hebben over. Heel vaak heb ik mensen, ben al jaren, ga ik naar de kerk. En af en toe hoor ik wat mensen zeggen, in dit passage staat er geschreven, Paulus zegt, stop niet met samen te komen bij elkaar, dus ga naar de kerk. Ga naar de kerk op zondag. En eigenlijk, klopt het min of meer, maar niet volledig. Want, ik ga jullie een vraag stellen. We zijn hier samen deze ochtend, het is zondag. De vraag is, hebben jullie de indruk dat jullie elkaar op dit moment aan het aanmoedigen zijn? Zijn jullie elkaar richting God aan het duwen? Zijn jullie elkaar aan het vermanen? Zorgen jullie op dit moment voor elkaar? Deze zondagochtend? Ik denk, nee. Niet echt. Paulus leert ons eigenlijk dat de kerk zoveel meer is dan enkel zondag komen. Paulus leert ons dat de kerk een levende gemeenschap is. Het is deel van die nieuwe weg naar ons. En eigenlijk, als je goed kijkt, zegt Paulus, er is een nieuwe weg die jullie naar God duwt. En hoe komen jullie allemaal bij God? Door elkaar. Dat is een deel van die weg. Wij elkaar gaan elkaar bewerken. Wij elkaar gaan elkaar op een bepaalde manier richting God duwen. Komt erop neer dat je niet alleen tot God kunt komen. Soms zeggen mensen die het wat moeilijk zijn, zeggen, weet je wat, ik heb de kerk niet nodig. Ik ga wel God om mijn eentje zoeken. Paulus zegt dat dit eigenlijk niet waar is. Paulus zegt dat wij elkaar nodig hebben. Je hebt anderen nodig. De manier hoe dat God op ons verandert, hoe dat jullie verandert, hoe dat God mij verandert, is door anderen, door om te gaan met anderen. En ik merk het ook. Die contacten die jullie hebben, de manier waarop je omgaat met elkaar, zo breng je elkaar bij God, zo ga je elkaar schaven, zo ga je elkaar bijwerken. Dus Paulus zegt dat het gemeenschap is. En dan gaan we zien, kijk, je gaat nog praktischer. Op welke manier, hoe ziet die gemeenschap eruit, zegt Paulus. Paulus zegt in het volgende wel, wat betekent het om samen te gaan? Wat betekent het om samen op weg te gaan? Paulus zegt 3 zaken. Acht geven op elkaar. Mekaar aanvuren. Mekaar aanmoedigen. En dit naar goede werken en naar liefde. Dus eigenlijk begint Paulus met 8 geven op elkaar. Staat hier mooi verteld. Laten wij op elkander 8 geven. 8 geven betekent eigenlijk dat wij een soort aandacht geven aan elkaar. Dat we tijd nemen voor elkaar. Dat we luisteren naar elkaar. Dit is belangrijk. Paulus zegt dat heel belangrijk is. Hebben jullie iemand waarop dat je bijvoorbeeld kunt steunen wanneer dat nodig is? Hebben jullie iemand waarmee dat je iets kunt delen, jezelf kunt delen? Anderzijds, ben jij iemand waarop anderen kunnen steunen? Geef jij iemand die rust die nodig is? Paulus bent heel gemoedelijk. We zijn hier met elkaar om elkaar die rust te geven, acht geven op elkaar. Dit is een belangrijk punt. En daarna gaat Paulus verder. Laten we elkaar aanvuren. Aanvuren. Nee, ik heb wel moeite gehad om die betekenis van aan te vuren te vinden nu. Het is een woord die ik nog misschien de eerste keer heb gehoord, toen ik die tekst begon te lezen. Maar het komt erop neer dat we elkaar moeten aanscherpen. Dat we elkaar moeten confronteren. We moeten elkaar bekritiseren. We moeten elkaar aanscherpen. Het is nodig soms om elkaar aan te scherpen. Het is nodig om elkaar op mekaars plaats te zetten. Ik kan meteen zeggen in welke context. Maar we hebben allemaal iemand nodig, een vertrouwenspersoon die ons terugbrengt op de goede weg als de slecht zijn. Dus Paulus zegt, jullie als gemeente, jullie als kerk, jullie moeten elkaar aandacht geven. Jullie moeten elkaar gaan aanvuren. De vuur aan elkaar schenen leggen. Misschien komt het daarvan. Begin te komen. Iemand die ons terugbrengt tot inkeer, als we niet goed bezig zijn. Het is niet zomaar kritiek. Het is elkaar opbouwen. Zijn jullie zo iemand die dat kunnen? Zijn jullie zo iemand die dat kunnen ontvangen? Weet je, ik heb een maat, een beste maat, die ik al bijna 20 jaar ken. En ik weet, ik vertrouw die kerel heel veel toe eigenlijk. En ik heb heel veel ruzie gehad met hem. Maar er was een bepaald moment in mijn leven, zo, toen ik 20 was, toen van zoveel keer ruzie gehad met hem, met elkaar, want elkaar zo lastig gemaakt. En op een bepaald moment zei ik, nou, weet je, Jeremy, de Franse kerel, weet je, je bent mijn maat. We weten dat ook. We hebben zoveel meegemaakt samen. Ik weet dat je mee alles kunt zeggen wat je wilt. Als het nodig is. Ook al doe je mee pijn. En weet je, ik denk dat dat eigenlijk de enige persoon is in mijn leven die mij mocht bekritiseren. Waarvan dat ik het aanvaarde. Later kwam mijn vrouw erbij. Maar dat is nog iets anders. Maar weet je, het kan nog iets anders zijn. Kennen jullie dat verhaal? Jullie weten wel, als je naar tv kijkt of webseries, heb je altijd zo'n superheld. En die superheld die heeft meestal een wingman, ja, iemand die naast hem stond. En als die superheld het soms last had, hij deed iets verkeerd. Wat deed die kerel, die maat? Je gaf hem klets op zijn wang. En wat deed die? Wat deed die superheld zei, dank wel kerel, ik had het even nodig. Dank wel. Die kerel werd niet boos. En dit is wat Paulus bedoelt. We hebben mensen nodig die ons pijn doen, omdat we het nodig hebben, niet omdat we het willen. We kregen niet graag kletsen, nee. Maar soms hebben we het wel nodig. En dan gaat Paulus terug een keer terug naar jullie moeten elkaar gaan aanmoedigen. Er is bijna het tegenovergestelde van elkaar aanvuren. Wat Paulus eigenlijk jullie leert is, dit is een geheel. We moeten elkaar ook aanmoedigen, we moeten bidden voor elkaar, we moeten elkaar helpen, we moeten elkaar vooruitduwen. Deze drie dingen horen samen. Luisteren, elkaar aanvuren, elkaar aanmoedigen. Want er zijn plaatsen, er zijn kerken, er zijn mensen die misschien goed zijn in het ene, maar niet in het ander. Als jullie heel goed zijn in constant kritiek geven, zonder die andere zaken, dan worden jullie bittere mensen, dan worden jullie zure mensen, dan worden jullie negatieve mensen. Als jullie enkel gericht zijn op het aanmoedigen, zonder te kijken naar dat kritiek, dan worden jullie onrealistische mensen, jullie worden dromers. Jullie geloven in dromen die misschien niet waar zijn. Want Paulus komt terug naar die passage en zegt, weet je, het doel van alles is liefde en goede werken. Het doel van alles wat we doen, is mensen bij Christus brengen. Het doel van alles is mensen opbouwen. Daar draait het hem om. Ik moet zeggen dat dat invloed heeft gehad toen ik besefte dat het doel van alles mensen bij God brengen is. Het doel van alles, die liefde, wat het ook is, die heeft mij toch wel veranderd. Dat heeft mij veranderd op de manier hoe ik naar de Bijbel keek. Hoe ik naar de regels keek, hoe ik naar de wet keek. Ik begon te beseffen dat de instructies, laten we zeggen, die in de Bijbel staan, dat deze niet gemaakt zijn om ze te volgen, omdat ze erin staan. De reden waarom dat wij ze volgen, is omdat de God er een betekenis achter heeft. Het doel van de Bijbel is mensen bij God brengen. Het doel van de Bijbel is levens veranderen. Laat ik het voorbeeld geven van de Sabbat. Op een bepaald moment was Jezus bezig op de Sabbat. En die zag een mens die ziek was. Die zei, oké, mens, hey man, ik heb je graag. Ik heb zoveel liefde voor jou, ik ga je genezen. Sta op en kijk, je bent genezen. Maak je geen zorgen, het is oké. De fariseers die kwamen bij Jezus. Hey Jezus, man. Jezus zegt, zoon van God, die beweert goddelijk te zijn. Je kent toch wel de wet? Daarin staat toch dat je niet zult werken op de Sabbat. Je zult geen stappen doen op de Sabbat. Je hebt net zijn mens genezen. Hoe zit dat daarmee, man? Hoe zit dat, makker? Denk niet dat je goed bezig bent. Jezus zegt het volgende. Weet je, je hebt inderdaad gelijk dat ik de zoon van God ben. Ik ben het aan te vertellen eventjes. Maar weet je, de Sabbat heb ik in de tijd gemaakt. Ik, zoon van God, God heeft de Sabbat gemaakt voor jullie. De Sabbat werd gemaakt voor de mens. De Sabbat werd gemaakt voor het welzijn van de mens. De Sabbat werd gemaakt voor God en de mens. Als ik nu op de Sabbat ben, en ik zie iemand die aan het creperen is van de pijn, die aan het vergaan is, dan genees ik hem gewoon. Die mens is veel belangrijker dan het feit dat we niets moeten doen op Sabbat. Dit is een hele verandering van mentaliteit. We volgen de regels, maar we weten het belangrijkste is mensen bij God brengen. Het belangrijkste is Gods is goede werken, is die liefde brengen. Kom op het derde punt. Het gevolg is het volgende. Paulus zegt eigenlijk, jullie moeten een gemeenschap zijn. Jullie hebben een nieuwe weg. Die nieuwe weg, een deel van die nieuwe weg is gemeenschap. En die gemeenschap vinden jullie door elkaar aan te moedigen, door elkaar te confronteren en door elkaar aan te moedigen. En het doel van die gemeenschap is dan ook liefde en goede werken, want dat is uiteindelijk de weg waar dat God ons naartoe wil brengen. In God veranderen wij allemaal. En dat zorgt ervoor dat we meer zorgzaam worden, dat we goede werken willen doen. Dit is een algemeen principe, maar dat betekent dat ook van toepassing is op alles. Dat ik eventjes toelichten. Inderdaad, in de kerk moet er liefde zijn en goede werken. We moeten elkaar gaan praktisch helpen. Niet enkel aanmoedigen, maar ook praktisch helpen. Een voorbeeld daarvan is, een klein voorbeeld, is bijvoorbeeld hoe dat zondag Rita haar maaltijd krijgt. Dat zijn praktische zaken. Dat zijn praktische zaken die elkaar helpen. Hoe dat we elkaar praktisch gaan helpen. Roos, die wordt geholpen af en toe. Ik zie Christiane haar vaak helpen. Praktische hulp, is allemaal goed. En we doen het niet uit plicht, maar we doen het gewoon uit liefde voor elkaar. Weet je, toen ik jonger was, heeft het mij ook lang heel veel tijd in beslag genomen om te beseffen wat het is, het goede doen. Vroeger dacht ik moet het goede doen, omdat God het van mij verwacht, omdat ik moet doen. Maar nee, ik begon te beseffen dat God in ons een soort liefde heeft die, en doordat we die liefde krijgen, hebben we gewoon zin om mensen, om voor hen te zorgen. Uit liefde doe je bijna alles. De meeste mensen hier zijn getrouwd, zijn samen met iemand. En inderdaad, als je denkt aan die liefde die je voor die persoon hebt, dan zeg je altijd van, ja, ik wil alles doen. Ik ben al 5, 6 jaar getrouwd met mijn vrouw. Ik ben zo slecht bezig soms. Echt niet goed bezig soms. Ik doe zo vaak verkeerd. Soms is het zo dat ik op een dag niet goed gezind ben en kom ik niet goed met mijn vrouw. S'avonds, terwijl mijn vrouw bijna aan het slapen is, ben ik na te denken. Ik zeg, hey vrouwen, weet je nog de eerste keer dat we elkaar ontmoeten? Weet je dan nog die liefde die ik had? Hey, weet je, eigenlijk is er toch niets aan de hand. Hey, weet je wel, zeg man en vrouw. Zo. Dus, vanaf vandaag, ik probeer alles te doen voor jou. Ik ga het in orde doen. Ik ga je niet meer zo verwaarlozen. De liefde die je hebt, niet uit plicht. Dit is binnen de kerk, binnen uw familie. Maar anderzijds, Paulus heeft het over goede werken en liefde. Niet denken in de kerk. Mensen van liefde en mensen van goede werken betekenen ook dat we in de wereld gaan met liefde en goede werken. Ik ga jullie eens een verhaal vertellen over een spreker. Ik heb het verhaal ook, maar gehoord van een andere spreker. Er was eventjes in Amerika, was iemand, een bekende spreker, ik ben gewoon zijn naam vergeten, maar die was op weg naar Hawaii. Het probleem was, die was daar voor een conferentie. Waar gebeurt het verhaal trouwens? Maar er was een verschil van 5, 6 uur. Dus wat was het gevolg eigenlijk? Die man, die spreker, die midden in de nacht werd hij wakker, omdat hij heel veel honger had. Het was 3 uur 's ochtends en die had heel veel honger door het tijdsverschil. Kon niet aan doen. Die ging naar buiten op straat. En om 3 uur 's nachts in Hawaii, ja, je kon wel het een en ander vinden om te eten. Dus hij ging binnen in een bar. Mooi, sympathiek restaurantje. Kon iets drinken aan de bar, kon iets eten. Niet om zijn eten te verstellen. Naast hem, ik kon er niet aan doen. Maar je hoorde daar 2 vrouwen praten tegen elkaar. En die ene vrouw zei tegen die andere, die ene vrouw heette... Ik ben het gewoon vergeten. Nu, maakt niet uit. Die zei van, hey, weet je wat, morgen is mijn verjaardag. En die zei, ah, oké, mooi. Morgen is de verjaardag, oké. Okay. En een of ander verjaardagsfeestje gepland. Die van, nee, eigenlijk niet. Nee, weet je, mijn hele leven heb ik nog, eigenlijk nog nooit een verjaardagsfeest gehad. Bleek dan die 2 vrouwen prostituees waren, trouwens. Goed, een beetje later gingen ze weg. En die kerel ging dus naar de eigenaar van die bar en zei, hey man, heette Harry. Hey Harry, weet jij wie dan die vrouwen zijn? Ja, natuurlijk weet ik wie dan die vrouwen zijn. Het zijn mijn beste klanten, die komen hier iedere avond op hetzelfde tijdstip. Oké, morgen is al verjaardag, weet je wat? Wat denk je dat we als een feestje doen, een verrassingsfeestje? Die kerel Harry zei, oké, ja, als je wilt, ja. Harry zei, die spreker zei het volgende, Tony heet hij. Tony Camponi heet hij. Ooit van gehoord? Ja, Tony Camponi, dat klopt dus. Goed. Tony zei het van, ja Harry, ik ga alle decoratie kopen, ik ga de taart kopen, ik ga de ballonnen kopen. Kun je al haar vrienden uitnodigen tegenwoordig? Die kerel zei, Harry, oké, heel goed, in orde. 2:30 de volgende ochtend, 's nachts, alles staat klaar. Alle vrienden van die vrouw zijn binnengekomen. Komt ze binnen. Gelukkige verjaardag! Happy birthday! Party! Wow. Die vrouw, heel emotioneel antwoorden. Ze was zodanig emotioneel dat op het moment dat de taart kwam en ze moest die kaarsen uitblazen, het ging gewoon niet. Oké, het gaat niet meer. Er zat tranen in haar ogen. Weet je wat dat Harry deed? Harry, oké, blies het voor haar uit. Harry gaf haar een mes. En die dame zei, hey, weet je wat. Ik wil hem aansteken, maar weet je. Is het oké als we de taart nu niet opeten? Is het oké als we die taart, als ik hem gewoon naar huis meeneem? Weet je, ik woon hier 2 straten verder. En ik zou gewoon die taart mee naar huis willen nemen. Is dat oké? Oké, zei oké, ja. Het is goed, ja. Ik wil inbeelden die dame, het was haar eerste verjaardagsfeest. En ze wou niet vergeten, ze wou die taart meenemen als aandenken. En Tony Camponi, wat was er? Hij zat in de zaal, in een ruimte vol. Maar allemaal vrienden van die dame, bleek dat ze ook allemaal prostituees waren. Dus daar zat hij dan als spreker, als predikant, in min van allemaal prostituees. En er was een akelige stilte. En toen zei hij van, hey, weet je wat mensen, het is stilletjes, maar wat denk je als we even gaan bidden voor die dame? Gewoon bidden, hè. En toen hij begon te bidden, hij bad voor die dame dat zij uiteindelijk God zou ontmoeten. Hij bidt voor die dame dat haar leven zou veranderen en dat ze mocht beseffen dat ze bij God hoorde en, ja, en dat alles goed zou komen. Hij bidt daarvoor. Oké, Harry komt zo bij Tony. Zeg, Tony, je hebt me nooit verteld dat je een predikant bent. Bij welke kerk hoor je eigenlijk? Hey, wat ben je toch aan het doen? Bij welke kerk hoor je? Tony zei, weet je, ik hoor blijkbaar bij een kerk die verjaarsdagsfeestjes heeft voor prostituees nachts, in het midden van de nacht. Harry zei, nee, waar, kan niet. Als er zo'n kerk was, dan zou ik ze al lang bij die kerk geweest zijn. Weet je wat het probleem is van ons misschien vandaag? Zijn wij zo'n kerk? Zijn wij zo'n mensen die bekommerd zijn om de wereld? Die bekommerd zijn om het goede in de wereld? En wij zorgen voor mensen in de wereld? Of kijken wij gewoon neer naar mensen die anders zijn dan ons? Mensen die niet christen zijn? Weet je... In deze wereld weten we allemaal, los van het feit of we al christen zijn of niet christen, wij allemaal hebben een bepaald iets in ons, dat ons altijd, als we bij een groep behoren, dan kijken we altijd neer op anderen. Los van het feit dat we christen zijn. Zien we, als we een bepaald in bedrijf zijn, zie je dat. Je hebt die soort teams, die voelen zich beter dan andere teams. In de fabriek zie je dat. Die groep arbeiders voelt zich beter dan anderen. In studenten heb je dat, studentenkring heb je dat. Mensen die studeren heb je dat. We kijken altijd neer op anderen. En bij christen. Dus doen we dat ook niet soms. Vroeger had ik heel veel niet-christen vrienden. Toen ik 4 jaar of 14, 15 was. Toen ik christen werd. Misschien had ik het verkeerd begrepen. Misschien werd het mij verkeerd uitgelegd. Maar hoe meer ik christen werd, jonger, toen begon ik minder christenvrienden. En ik begon ze te mijden. Ik dacht, we mogen niet te veel contact hebben met christen, dit is niet goed. Met niet-christen, dit is niet goed. Er is een bepaald moment in mijn leven dat veranderde. Toen begon ik te beseffen hoe beter ik God begon leren te kennen. Hoe meer ik besefte dat ik meer contact moest hebben met die niet-christenen. We mogen vrienden zijn. Het is niet omdat we vrienden zijn dat we gelijk zijn aan elkaar. Ik heb een beste vriend. Mijn beste vriend, die woont hier op een kilometer ver van. Die is niet christen, maar ik kan zeggen dat dat mijn beste maat is. Ik doe niet alles wat hij doet. En die weet dat ook. En hem doe ook niet alles wat ik doe. Maar we zijn zo dichte vrienden. Mijn beste vrienden kunnen alles doen met elkaar. Voorlopig vind ik het nog jammer dat hij God niet kent. Ik blijf mijn beste maat. Die weet wie ik ben en ik weet ook wie dat hij is. We hebben elkaar zo graag. Goede werken en liefde, daar komt het op neer. Niet enkel binnen de kerk, maar ook buiten de kerk. Als christen zijn we niet beter. We moeten mensen buiten de kerk aanraken. Het vierde punt, dat is dan het laatste punt waarover we het hebben. Dat is de krachten die we hebben. Je kunt trouwens ook meevolgen op het blaadje dat ik jullie heb gegeven. Het vierde punt, de kracht die we hebben. Weet je, christen zijn is het volgende. Dat is beseffen. Nog meer beseffen dan ooit dat je slechter bent dan dat je dacht. Misschien verwacht je dat niet dat ik zeg, maar ik ga je uitleggen waarom. Christen zijn is beseffen dat je slecht bent. En erin is het volgende. We zijn zodanig slecht dat de enige manier om tot God te komen, de enige manier die ons bij God kon brengen, was de dood van de Zoon van God, de dood van Jezus Christus. Het is niet voldoende om 100 euro te geven. Het is niet voldoende om even een gebedje te doen. Het is niet voldoende om eventjes je zonden beleden te hebben. Nee, om in orde gebracht te worden, om terug vrede te hebben met God, was de dood nodig van God zelf, Zoon van God. Dit betekent dat het echt slechter ging met ons dan we dachten. Een zwaar besef. Maar dit soort dingen, voordat je in een wereld gaat waarin je hoop hebt voor iedereen. Want, wie dat je ook ontmoet, wat dat je ook vertelt tegen iemand, de mens die tegenover jou staat, die is niet per se slecht. Want, wie weet, ben je misschien niet beter dan die persoon. Dus, jij bent tot God mogen komen, je mag tot God komen. Iedereen mag tot God komen. Je hebt hoop in deze wereld. We kunnen allemaal tot God komen. En een tweede, christen zijn is ook beseffen dat je waardevoller bent dan dat je ooit zou denken. De reden is het volgende. Jezus Christus was bereid om te sterven voor jullie. Hoeveel waarde hebben jullie dan wel niet als God bereid was om die liefde te geven voor jullie? Zwaar besef. Onze kracht zit in de zekerheid dat wij tot God mogen komen. Weet je? We mogen komen zoals dat we zijn. Het maakt niet uit wie dat we zijn. Wie dat je ook bent. Je mag komen. Dat is wat dat Paulus ons vertelt. Dit is wat dat de Bijbel ons vertelt. Dit passage ons vertelt. Dat heeft twee gevolgen. Dus je hoort erbij. Dus dit houdt je recht. En ook, wat gaat dan uitmaken wat dat anderen tegen jou zeggen, hoe de anderen jou behandelen. Jullie hebben de steun van God. Ik wil afsluiten. De weg naar God, die is samen. We worden veranderd door samen te zijn. Een deel daarvan. Ook door apart te gaan, maar vooral ook een deel daarvan. We hebben elkaar allemaal nodig. We kunnen niets, we kunnen niet alleen. Ik heb een boodschap voor de christenen. Voor degenen die God kennen. Zorg voor anderen. Breng anderen bij hen. Bid samen met hen. Zorg dat ze groeien. Moedig elkaar aan. Steun armen naar, luister naar anderen. Dit is boodschap voor de christenen. Voor degenen die God nog niet zouden kennen. Of daarvan niet zo'n overtuigd zijn, heb ik een boodschap voor jullie. Jezus Christus stierf ook voor jullie. Voor jou. En God is er nog altijd vandaag. Ook jullie mogen komen. Wie dat je ook bent. Wat dat je ook hebt gedaan. Wat dat je denkt. Van waar dat je ook komt. Je mag komen tot God. Het maakt niet uit. Er zijn geen andere voorwaarden. De voorwaarde werd voldaan. Dat is Jezus Christus. Die heeft de voorwaarden ingevuld. Laat ons daarom allemaal mensen bij God brengen. Laat ons goed blijven doen. Omdat God goed is geweest voor ons. Laten we samen eventjes afsluiten in gebed. Vader, dank u wel voor deze mooie dag dat we hier samen zijn. Soms hebben we het moeilijk om u te vinden, Vader. Soms is het gewoon zwaar. We weten niet hoe dat we u kunnen bereiken. Of hoe dat we bij u kunnen zijn. Maar Vader, we weten echt dat u er bent. En ook door elkaar kunnen we elkaar bij u brengen. Ik vraag deze ochtend dat u deze mensen hier allemaal zegent. Dat u hen allemaal leidt, Vader. Vader, u kan alles. Ik geloof dat u alles kan. Ik vraag dat u allemaal mensen hier aanraakt en echt bij u brengt, Vader. Bij u neemt. En dat we samen mensen bij u mogen brengen. Dank u wel, Vader, voor alles, Vader. Amen.
Dankjewel, Thomas. Ik denk heel belangrijke boodschap voor onze kerk, dat wij een levende gemeenschap zijn, dat de relaties heel belangrijk zijn. Dus laten we recht staan.
Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven en het mooiste geschenk wordt ons gegeven. De zegen van God, een eindeloos leven. Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven. Open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven en het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God. Los leven.
Even uit Hebreeën, het einde van Hebreeënbrief. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in uw werken wat in zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Nog even uw aandacht voor enkele mededelingen. Mieke, kom maar. Ja, jij wil een mededeling geven.
Ja, goedemorgen. Op 2 september start Potscharven opnieuw. En er is ook een rubriek voorzien voor gebeden. Dus als iemand iets op zijn hart heeft, als je een bepaald gebedspunt hebt waar je wil dat de kerk voor bidt, mag je altijd aan mij door. Mailen of geven in papier. Je moet daarvoor niet in detail gaan. In algemene bewoordingen schetst je waarvoor je gebed wilt. Oké.
Okay. En dan Esmarie. Jij had ook een mededeling.
Project of Operation Mobilization. The goal of the Freedom Climb is to raise awareness and funds for Operation Mobilization's projects around the world that are addressing human trafficking, oppression, and exploitation of women and children.
I felt prompted to use my freedom to help other people become free. So that's the driving force behind why I did the Freedom Climb. But the main thing personally for me is that when you get to the end of yourself, that's where you can hear what God wants. And with these climbs, just the physical exertion brings you to the end of yourself. So that's where you meet up with God, and he shows you how broken his heart is for these people. And you can't help but be all in.
And the reason why I signed up for the Freedom Climb was I was looking for an agency that was doing something about human trafficking. It's always been, sexual abuse has always been a part of my heart. As a child, I was sexually abused by my dad and my grandfather. So it's always been a tender thing on my heart, but I didn't know about human trafficking and how many millions of people are sexually abused on a daily basis by people, and how parents are selling their children for money. And it just breaks my heart. And I grew up not thinking I was worthy of much. But with Christ in my life, there's hope for a wonderful future. So I understand a little bit of what maybe some of these people are going through on a daily basis of not thinking they're worth anything. So I want to be a part of something that is showing God's love and showing that they are worth something, that God loves them, they're a child of God, and they have a future. It may not be here on this earth, but there is a future in heaven. And so that's why I signed up to do the Freedom Climb.
Mother Teresa has a quote that says, "I alone cannot change the world, but I can be a pebble that casts many ripples." And so for me, the Freedom Climb is me casting a pebble, and hopefully through building awareness, when I was doing fundraising for the climb and stuff, I hope that I've created some ripples. And when you look at the whole scope of the oppressed and exploited and the trafficked, it's overwhelming. And you think, what can one person do?
But Freedom Climb and Operation Mobilization, they're bringing hope. They're bringing hope. And so we can't do everything, but we can do something. And I just, I encourage, you know, anyone who thinks that they can't do this to tell you that, yeah, that you can. And we're gonna do this. We're gonna finish it for the glory of God.
Sorry, that was a bit too long. Ja, net weer een aankondiging voor de spaghettiavond, zaterdagavond. Ik ben deel van een groep van 40 vrouwen over de wereld. We gaan van 10 september 8 dagen in Peru een berg beklimmen, samen beklimmen, om bewustmaking te scheppen en fondsen in te samelen voor projecten die vrouwen en kinderen helpen die kwetsbaar zijn voor mensenhandel en slavernij. Ja, en ik heb kaartjes meegebracht en vraag dat u alsjeblieft al heeft u niet 8 euro meegebracht vandaag, net uw naam schrijven op de kaartje, dat ik weet wie komen, wie willen de getallen finaliseren. Zo schrijf alsjeblieft als u zaterdagavond meekomen uw naam op de kaartje. En of spreek mij en of mijn vriendin Abigail, ja. Zij is van de VS, zij is leergraag Nederlands, spreekt met die. Zo, babbel gerust met Abby. Ja, en ik, zoals deze vrouw heeft gezegd, we kunnen niet alles doen, maar we kunnen wel iets doen. En zo, ik vraag dat als God het op je hart legt om iets te doen, doen het wel. Bedankt.
Nou, goeie zondag.